Heel plezant om vanmorgen hier Gods woord te openen, te spreken en te weten dat iedereen heeft al het Bijbelgedeelte gelezen. Dat is geweldig, hè? Ik herinner me dat toen wij pas in Gent waren, dat was ergens ver in de vorige eeuw natuurlijk, en dat ik daar pas aan het werk was en dan was er een broeder. Die belde mij op in de week en zei, waar gaat u over spreken? Over welk Bijbelgedeelte? En dan gaf ik dat aan hem door. En wat deed hij? Hij ging dat Bijbelgedeelte lezen en hij ging daar voor zichzelf een preek van maken. Maar heel kort en zo, maar over een aantal punten. En dan soms was er gelegenheid, niet altijd, dan na de dienst, dan spraken we even, wat had hij nu opgeschreven en wat had hij gehoord van mij. Dat was heel interessant. Dus, oh kijk, prachtig. Ik ga zien dat het weer lukt met de techniek hier. Ik moet gewoon, wat moet ik eigenlijk doen ook alweer?
Gewoon een vouwprintje.
Oké, ja, goed. Dus ja, ik dacht, moet ik nou vragen of iedereen... Ja, nee, natuurlijk heeft u het allemaal gelezen. Hè. Dat is dus hoofdstuk 4 en 5. En u hebt dan ook gezien dat het is best heel wat. Dus ik ga zeker niet dat hele Bijbelgedeelte lezen. Ik ga toch wel een paar versen lezen straks. Maar u weet wat er staat allemaal. Ik wil toch even eventjes u aan herinneren waar we dit jaar gewoon mee bezig zijn. Met de Efezebrief. Dat is een prachtige brief. Weet u dat dat... in de gemeentes, in het algemeen, de brief is die het meest wordt gebruikt om over te spreken. Dus wij mogen met elkaar de Efezebrief doen. Ja, ik wil u ook even een beetje helpen herinneren hoe we die brief ook lezen. Je kan er van alles over zeggen en ik weet niet hoe ver zijn we in de kringen nu. We zijn de kringen er ook mee bezig, hoe ver zijn we eigenlijk? Ik weet het niet precies, want dat volg ik niet. Weet je? Iedere hoofdstuk 3, 2. Ja, dat zal in iedere kring een beetje verschillend zijn. Hè? Maar het is zo'n rijkdom om daarmee bezig te zijn. Maar bedenk dan het eerste deel, de eerste 3 hoofdstukken, dat is het leerstellige gedeelte. Daar zien we dat wij zijn in Christus. Probeer het even te onthouden. Wij zijn in Christus. In het eerste hoofdstuk, hoe vaak kom je tegen? In hem, in hem, in hem. Wat we allemaal hebben ontvangen in Christus. En de hoofdstukken 4 tot en met 6, dus nu gaan we aan 4 beginnen. Dat is de praktische uitwerking. En daar gaat het over Christus in ons. Dat hoor ik vaak. Dan zeggen we dat, dat bidden we en we bidden dat mensen om ons heen Jezus mogen zien. Want Jezus is in ons leven gekomen. Wij zijn in hem. En nu mogen we ook hem laten zien. Dat is een geweldige uitdaging. En het is goed als je daar zo mee stilstaat. Nou, nog eventjes voor alle duidelijkheid. Dus dit jaar de focus op de Efezebrief. En wat we al hebben gezien, er is 2 keer een themaprediking, zoals vanmorgen geweest. De eerste over hoofdstuk 1, lofprijzing en gebed. En de tweede ging over het lichaam van Christus, Efeze 2 en 3. Dit zijn preken, die kunt u gewoon nog een keer horen, als u het vergeten bent. En ja, we vergeten ook zo gauw veel. Hè? Ik vroeg pas in een gemeente of ze nog wisten waar het de week daarvoor over ging in de prediking. En het kostte heel veel moeite. We vergeten zo gemakkelijk. En vandaag gaat het over het bewaren van de eenheid. En dan om het geheel toch te zien, vanaf januari, dan gaan we naar, wat zo direct met het thema te maken heeft, naar de geestelijke wapenrusting. Nou, dat gaan we in iedere maand, gaan we 1 onderdeel zien. Dus januari, de gordel, de waarheid, februari, harnas, al die dingen die hier staan. En het eindigt dan met het gebed. Dus heb je even een zicht op de hele Efezebrief. En nu, als u even dat vasthoudt. Eerste deel, 3 hoofdstukken, dat is leerstelling. En het tweede deel, dat is de praktijk. Dus Als je de eerste drie hoofdstukken heel goed hebt gelezen en bestudeerd, dat is als het ware een soort training, een toerustingsschool. En daarna gaan we naar buiten, gaan we de wereld in, of de gemeente in ook natuurlijk. En nu gaan we de theorie in praktijk brengen. En u zult dat ongetwijfeld heel erg goed zien. We gaan het uitleven in de praktijk. En de leerstellingen moeten nu onze levenswandel worden. Dus de leerstellingen, alles wat we leren, moet levenswandel worden. Nu even naar dit hele hoofdstuk of hoofdstukken 4 en 5. Ik ga dus vooral nu over het eerste paar versen van hoofdstuk 4 hebben. Maar als u het helemaal gelezen hebt, dan ziet u dat het is een geweldige uitdaging om de eenheid te bewaren. Met als een climax in hoofdstuk 4 ook de eenheid van het geloof. Het groeien naar Jezus. Jezus die het hoofd is, dat staat in hoofdstuk 4 vers 15. Met de focus op waar komen we nu eigenlijk vandaan? Waar komen we vandaan? Wat was mijn leven zonder Christus en hoe ben ik nu bezig met mijn leven om Jezus te laten zien? In hoofdstuk 5 dan is er een oproep, dus dat noem ik alleen maar even hier, om navolgers te worden van God. Een hele diepe gedachte is dat, navolgen van God. Dan kan je afvragen, kunnen we dat eigenlijk? Als het gaat om eenheid, dan moet je eens proberen in te denken wat een eenheid God is. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Er was een kerkvader ooit in het verleden die zei, als ik denk aan die ene God, dan zie ik de Vader, de Zoon en de Geest. En als ik denk aan de Vader en de Zoon en de Geest, dan zie ik opeens die ene God. En hij gaf ermee aan wat een geweldige eenheid. De Vader die zijn Zoon gaf aan deze wereld, aan ons. De Vader die alles aan zijn Zoon gaf. En de Zoon die volkomen onderworpen was en gehoorzaam aan zijn Vader. Dat lezen we in het Evangelie. En dan de Heilige Geest. Jezus, de Zoon, die geeft het over als hij weg is aan de Heilige Geest die neerdaalt, neergedaald is en komt. En het verder leidt en de Geest die verheerlijkt Jezus. Soms hebben we wel eens allerlei merkwaardige praktijken gezien van de Geest, waar het alleen maar ging om mensen en om speciale mensen. Maar de Geest die verheerlijkt Jezus. En dan kom ik ook nog even aan toe straks. Een hele belangrijke sleutel in, als we denken aan hoe ga ik nu Jezus laten zien in mijn leven. Efeze 5 vers 18, waar staat dat we moeten nooit iets hebben dat lijkt op dronkenschap, maar vervuld met Gods Geest. Vervuld met Gods Geest. De Geest, de Heilige Geest, is eigenlijk de sleutel. En die eenheid gaat ver. We kunnen natuurlijk ons richten op de gemeente. Dat moeten we ook doen vandaag. Maar als je Efeze 4 en 5 leest, dan zie je ook dat het gaat om eenheid onder mensen, onder elkaar. De eenheid in ons huwelijk. Man en vrouw. Eenheid. En onderdanigheid. Als ik zeg onderdanigheid, dan denkt u allemaal, ja, de Bijbel zegt, de vrouw moet onderdanig zijn aan de man. Ja, maar als je de teksten leest, dan zie je dat we moeten onderdanig zijn aan elkaar. En dat kan alleen als er een echte eenheid is. Het is een geweldige uitdaging. Gewoon dat wat God bedoelt met eenheid. Eenheid in de gemeente. In ons leven, onderling, in ons huwelijk. Nu, de boodschap van vandaag over eenheid is natuurlijk een heel groot woord. We zien dat de wereld is ongelooflijk verdeeld. Overal vechten mensen met elkaar. Overal is strijd. En natuurlijk kunnen wij gemakkelijk vanuit onze besloten gemeente zeggen, kijk, die wereld is zo slecht. Hè? Die wereld, mensen vechten elkaar. We zien Obama tegen Trump en straks Trump tegen Poetin en noem maar op. Je kan het allemaal invullen. En om alle andere grote wereldleiders niet te vergeten. Maar, en overal is dat. Maar hoe is dat eigenlijk gewoon met ons eigen leven en in ons eigen leven? In ons huwelijk en in onze relatie met mensen. Want ook in ons midden, in gemeentes, dan heb je, kan eigenlijk niet, conflicten. Kan je dat indenken, dat er conflicten zijn in een gemeente? Of heb je er nooit van gehoord? Het is er, hè? Omdat we mensen zijn. En wat is het eigenlijk mooi als we vanuit ons christen zijn, van ons leven met Jezus, dat we iets van eenheid mogen laten zien. En dat we eigenlijk vrede mogen brengen. Ik ga met u die lezen uit, de tekst kent u al, hoofdstuk 4, Efeze 4, een paar verzen. En het is goed om te zien dat Paulus, die kan er zeker goed over spreken en schrijven, omdat hij zit gevangen. Hij zit in een gevangenis. Zou je willen ruilen met Paulus? Nou, ik niet. Hij zegt, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Dat gaat over ons, hè? Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Nou, het gaat nog verder, maar ik lees niet verder nu. Maar u ziet hier eigenlijk een geweldig hoog doel. Als er staat woorden als volle wasdom, volheid van Christus. We zijn in het leerstellige gedeelte, we zijn in hem, in Christus. En het is de bedoeling dat we die volheid van dat samen zijn met Christus, die eenheid met Christus, dat we dat gaan bereiken. Wat een enorm doel, wat een enorm doel is dat. Nu de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Geest, laat dat een grote voorbeeld zijn. Als we denken aan eenheid, dan staat hier eigenlijk dat onze levenswandel, die waardig moet zijn. In een andere vertaling staat dat we een waardige levenswandel moeten hebben. Hier staat dat Paulus zegt, ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dus hij vraagt dat we zouden leven op een manier die past, die passend is, die overeenkomstig is met de roeping die we hebben ontvangen. Dus wat we hebben geleerd, wat voor ons ook een uitdaging is, Paulus zegt, wel, het is heel simpel, leef nu zoals je hebt geleerd. We hebben de toerusting gehad, de toerustingsschool, de eerste 3 hoofdstukken. En nu moeten we gewoon gaan doen wat we geleerd hebben, in praktijk brengen. En dat heeft te maken met levenswandel. Het woordje, ja, in andere vertalingen staat steeds het woordje wandel. Daar komt een aantal keren voor, een levenswandel. De manier van leven, onze levensstijl, die moet gebaseerd zijn op wat we geleerd hebben in Christus. Is dat alleen voor in de gemeente? Nee, natuurlijk niet. Dat is voor ons dagelijks leven. Ik was vorige week bemoedigd door onze buurvrouw. We hebben een hele goede relatie met een buurvrouw. Onze buurvrouw is heel open en ze is geen christen. Maar ze weet het heel goed en soms heeft ze gelukkig vragen. Maar er is een conflict tussen haar en een andere buur. En dat loopt heel hoog op. En ze kon er niet van slapen en ze kwam bij ons en ze was in tranen. Wij hebben geen conflict met die andere buur. Dus. Maar goed, we hebben erover gesproken en ik heb voorgesteld, ik zeg nou, ik wil naar de buurman gaan. En mijn bedoeling was natuurlijk, laten die twee een keer aan tafel zitten. Hè? Nou, dat is niet gelukt. Hè? Maar ik kon wel iets doen en dat was wel goed. En hoe zou ik dat probleem met de buurman nou aanpakken? En ik heb verteld aan onze buurvrouw hoe ik dat zou doen. En ze was heel verbaasd. En ze zei, en dat was mijn bemoediging dan, ze zei, ja, als iedereen zo zou zijn als jij, dan was er geen oorlog. Ik vond dat een interessante opmerking. Ben ik altijd zo vredelievend, perfect? Nee, verre van. Maar dat was toch bemoedigend dat ze ziet dat het anders kan dan zij het zou doen. Zij zou er opvliegen. En ik heb met de buurman ook gesproken. En die is ook alleen maar van plan om erop te vliegen. Dus het zal de komende tijd niet zo leuk zijn in onze buurt. Maar nou, we bidden. En dan mag je mee voor bidden dat we gewoon dat we iets kunnen betekenen. En dat we juist doordat we met de Heer Jezus leven, dat de Heer Jezus zichtbaar mag worden. Dus mijn gesprek met de buurman, die was, ik kon hem wel een paar dingen zeggen, maar hij was één ding echt van plan om haar flink dwars te zitten. En dat zou niet afnemen en hij wil niet praten. Ja, en zo is het in de wereld. Maar soms zijn wij christenen ook zo. Dan, wij hebben gelijk. En als die ander vergeving vraagt, dan wil ik wel vergeving schenken, misschien. We zijn soms niet zoveel beter dan mijn buurman. Maar Paulus vraagt een houding. En hij vraagt, er zijn een paar dingen heel duidelijk. Nederigheid. Nederigheid, dat is dat je bereid bent om je te onderwerpen. Ten eerste te onderwerpen aan God. Dat in de eerste plaats, zoals Jezus dat deed. Hij deed niets buiten zijn vader om. Hij onderwierp zich aan zijn vader. En zo mogen wij ons onderwerpen aan Jezus, aan God, de Vader. Maar ook nederigheid onderwerpen aan elkaar. Dat is best lastig, want hoe vaak ben je bezig, ook in de gemeente, of met andere dingen buiten de gemeente, in je familie of op je werk. En dan ben je ook zo overtuigd dat je gelijk hebt. Maar dit laat zien dat Jezus wil ons een houding geven van respect voor de ander. Moet ik dan met die ander eens zijn? Ik ben het niet eens met mijn buurman, ik heb het ook gezegd. Nu, hij vroeg nog niet hoe ik het allemaal zou aanpakken. Ik hoop dat het nog komt in een volgend gesprek, maar respect voor de ander. Zachtmoedigheid. Als we Gods woord aanvaarden en Gods wil zoeken, dan zullen we ook groeien in zachtmoedigheid. Er is iemand in de Bijbel. En er staat dat hij de meest zachtmoedige mens was ter wereld. Er was een man die heeft een ander vermoord. Weet je wie dat was? Ja, Mozes, hè? Het heeft 40 jaar geduurd misschien, in de woestijn. Dus ik hoop niet dat het zo lang duurt bij ons en bij mij, maar maar hij heeft geleerd. Hij heeft geleerd. Zachtmoedigheid, dat is niet zo simpel. En dan het woordje langmoedigheid. In een andere vertaling staat geduld. Wat moet je daarbij voorstellen? Dat is een beetje een ouderwets woord. Maar geduld niet, maar langmoedigheid. Er zit ook het woordje moed in. En moedig. Je moet moedig zijn. Dat is eigenlijk, je zou het kunnen vergelijken met een Je ziet het soms wel eens, ik ben niet zo'n geweldige dierenkenner of liefhebber, maar je ziet soms wel iemand met een klein hondje en die is aan het wandelen en die komt een hele grote hond tegen. En die honden die kennen elkaar en dat kleine hondje dat keft en dat maakt ze druk en die wil die grote hond iets laten doen en die reageert eigenlijk niet. Die zou in één beet met zijn bek zou dat kleintje tot stilte brengen. Maar hij doet het niet. Een beeld van zachtmoedigheid. Dat kleine keffertje, dat is druk bezig. Maar die grote hond is zachtmoedig. Hij weet, nou, laat hem maar keffen. Zachtmoedigheid, dat is vaak lastig. Geduld. Nou, zo'n houding, dat is niet zo eenvoudig. Om een houding aan te nemen. Om te leren waar deze drie dingen in zijn. En dat noemt Paulus deze dingen. Nederigheid. Zachtmoedigheid en langmoedigheid. Dat betekent ook, misschien nog een voorbeeld. Misschien is dat een goede vraag, ook om jezelf mee bezig te houden. We zitten hier nu met een hele groep mensen. Ben je blij met iedereen? Zijn we blij met elkaar? Of zijn er soms van die mensen die ons eigenlijk een beetje irriteren of ergeren? Daar heb je hem weer of haar weer. Daar hebben wij nooit last van, hè. Maar dat heb je misschien wel in je buurt, of in je familie, of waar dan ook. Mensen die irriteren, mensen die je ergeren. En deze houding, en die heeft ook met liefde te maken, die maakt dat we de ander toch kunnen liefhebben. Niet dat we een façade opzetten en zeggen, ja, ach, ja ik moet lief zijn, dus... Hè, ik zal maar niks zeggen. Ik zal maar net doen of ik me niet irriteer. Hè? Nee, hier gaat het om een oprechte houding van ons hart. Heel oprecht. En dat is een geweldige uitdaging, maar dat is niet zo eenvoudig. Dat heb je toch allemaal wel, mensen waar je er niet zoveel zin in hebt om mee te spreken. Misschien straks aan de koffie, dan ben je blij dat je met iemand in gesprek raakt, want je hebt niet zin om met die ander in gesprek te raken. Dat gebeurt ook in gemeentes. En mensen ontlopen elkaar soms. Nou, we kunnen niet met iedereen een even diepe relatie hebben. Dat is helemaal geen probleem. Maar hebben we echte liefde? Want het staat hier ook, en ik moest even denken aan vorig jaar, toen ging het over de liefde. En ik weet, dat herinner ik mij nog, dat ik een keer gesproken heb over Romeinen 5, waar staat dat de liefde van God is zo groot in ons uitgestort, dat we geen containers genoeg hebben om het allemaal in te doen. Liefde is veel te groot. En zo staat het hier ook. Als Paulus deze drie dingen genoemd heeft, dan spreekt hij ook over de liefde. Verdraagt elkaar uit liefde. De liefde die maakt zoveel mogelijk. Verdragen in de liefde die is in ons is uitgestort. Dus niet hypocriet. Niet als je eigenlijk iemand helemaal niet graag ziet. Ja, even heel beleefd zijn en zeggen hoe aardig die ander wel vindt. Nee, wees liefdevol. En vanuit de inwoning van de Heilige Geest kunnen wij liefde hebben voor anderen. Dat wordt oprecht. Nu, het is niet eenvoudig, want Paulus die zegt ook hier in dit Bijbelgedeelte, hij zegt, span u in. In andere vertaling staat, beijvert u. Het kost moeite, maar het gaat erom, leef de nieuwe mens uit. We hebben de theorie gekregen, de eerste drie hoofdstukken, en nu moeten we het gaan doen. Leef de nieuwe mens uit. Het is echt een opgave. Het kost inspanning. Ijver is er nodig. Ik moet me beijveren om dat te doen. Als je denkt, ja, maar het moet er vanzelf gaan. Dat is net zoals in een huwelijk. Als je in het huwelijk treedt, dan is het, alles is geweldig. De liefde die is groot en je wordt helemaal overweldigd door de liefde natuurlijk. En als iemand je zou zeggen, als je op punt staat van trouwen, van... ja, pas maar op, want er zijn nogal veel mensen die scheiden. Dan zeg je, is dat nou voor flauwekul? Niet voor mij, hoor. Want zoveel liefde. En dan ben je eenmaal getrouwd, Misschien is het leuk om een keer te horen van allerlei echtparen. En dan blijkt, het kost moeite. Ja? Het kost moeite. En ook dat blijft. Je ontmoet allerlei hommels. En die moet je overheen komen. En dan, ja, het is een opgave. Die liefde en die eenheid. Ook in je huwelijk om echt één te zijn. Er zijn huwelijken waar twee mensen hun eigen weg gaan. Maar eigenlijk is het zo mooi als je echte eenheid hebt. Nou, God voorziet eenheid door de geest. Het is de Heilige Geest die maakt, die in ons is gekomen, dat we één kunnen zijn. U weet, ik moet alleen over Efeze spreken natuurlijk, maar in Korinthe staat dat ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is niet alleen op Pinksterdag uitgestort, maar is, als wij tot Jezus komen, komt die Heilige Geest in ons. Ja, en dan lezen al die woorden hier in deze brief van één geloof, één Heer, één doop. Hoe zit dat ook alweer met die doop? Want zijn de kerken, de christelijke kerken, niet enorm verdeeld over de doop? Er zijn er die dopen baby's. En wij doen dat niet. Wij dopen alleen volwassen mensen die zelf daarvoor kiezen. Maar in 1 Korinthe 12 vers 13, daar staat dat we zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Door één geest tot één lichaam gedoopt. En die doop, die is gewoon één. Oké, als ik denk aan eenheid en verdeeldheid, natuurlijk, er is een enorme geschiedenis van kerken en van verschillen. En de oorzaak van al die verschillen, dat ligt gewoon aan wat hier staat. Wij mensen. Wij mensen. Ik hoorde een paar jaar geleden vond ik een heel interessante reportage. Dat is vanuit mensen die in Rusland of in Oekraïne eigenlijk, in Kiev, in die ontplofte kernreactor zijn of werkzaam zijn. Er is een heel groot gebied dat is afgesloten voor mensen. Er mag niemand komen, ik weet niet precies hoeveel, maar rond die kernreactor waar nu zo'n hele mooie nieuwe tent overheen is gekomen. Ze gaan in dat natuurgebied. En die man die vertelde iets heel speciaals. Hij zei, in dat gebied waar geen mens mag komen, daar is allerlei dingen is weer gegroeid. Flora, fauna, dieren, allerlei soorten van dieren. En die leven daar. En hoe kan dat? Dat ze daar in een goede harmonie met elkaar leven. En hij zei, ja, de mens is er niet. De mens is er niet. En dan gaat het goed. Dus al die verschillen, ook die wij meemaken, ja, de mens, wij zijn de oorzaak van al die verschillen. Maar God heeft eigenlijk die mens aan ons eenheid gegeven. Door de geest. Eén geloof, één lichaam, één geest, één hoop, één roeping. Geweldig. En God brengt mensen samen. Weet u, er is eigenlijk iets heel bijzonders in Efeze ook te vinden. Er is al 20 eeuwen een enorme strijd tegen de Joden. Alle volken zijn tegen de Joden. En nu is het weer nog erger aan het worden. U weet dat onlangs heeft de UNESCO gezegd dat de Tempelberg, de heiligdom van de Joden, dat krijgt nu, of het heeft een Arabische naam nu. Want het is het heiligdom van de islam, van de Arabieren. Dus je mag niet meer spreken over het heiligdom van Israël, van de Joden. Nou, het is alleen maar tekenend om te ontdekken hoe de wereld altijd in strijd is met de Joden. Hoe ook, en dat is heel jammer, de christelijke kerk 20 eeuwen lang tegen de Joden is geweest. Altijd. Terwijl hier in de Efezebrief zie je het wonder dat God verzoening heeft gebracht, dat God eenheid heeft gebracht tussen Joden en heidenen. Althans, de gelovige heidenen. Staat ook in deze brief. Dat is heel bijzonder dat zo is. Nu, ik vind ook een lastig bijbelgedeelte hier in ons gedeelte. En ik ga er toch even iets van zeggen, maar niet heel veel, want je zou daar heel veel over kunnen zeggen. Maar in de kringen kan je er misschien ook over spreken. Best een lastig deel, dat zijn die versen 7, 8 en 9. Dat is een citaat, of dat is gebaseerd op Psalm 68, vers 19. Ja, ik zie jullie schrijven natuurlijk, maar ik heb wel iets voor jullie meegenomen. Al die plaatjes, de dia's die je ziet, die staan allemaal op één blad. En dat leg ik straks achter neer. Dus dan kan je al die teksten die ik ook noem en de gedachten kan je meenemen. Kan je thuis verder bestuderen. Maar er is het beeld van een overwinnaar. U weet hoe dat vroeger ook ging. Als een Caesar, een Romeinse keizer, oorlog had gevoerd, dan kwam hij terug met buit, met gevangenen, met allerlei mooie dingen. Keizer Titus, die Jeruzalem heeft veroverd in het jaar 70, die kwam met een heiligdom van de Joden terug. En dat staat nog steeds in Rome. Dat zouden ze van de UNESCO een keer moeten bekijken. Iets over de menorah, de Joodse menorah, de Joodse heiligdom. Maar hier is het beeld van een overwinnaar. En Jezus is een overwinnaar. Hij is neergedaald. Dus dat is een moeilijke tekst hoor, als je hem goed leest. Dat betekent hij is neergedaald, heel diep gegaan. Hij is naar de aarde gekomen vanuit de hemel. En heeft het diepste gedaan wat Jezus kon doen. Hij is daar gestorven voor ons mensen. En hij is weer teruggegaan naar de hemel. En hij heeft dan gaven geschonken. En dat vinden veel bijbelgedeeltes. Maar dit is eigenlijk in kern de gedachte van deze toch een paar lastige teksten. Als je die goed leest, dan vraag je je af, wat betekent het nu precies? Maar dat laat zien dat Jezus heeft zijn werk zover afgemaakt dat hij heeft gaven geschonken, genade, charis, genade, genadegaven. En zo kom je dan bij hoe God voorziet om ook de eenheid in de gemeente verder uit te werken. Hij voorziet namelijk in mensen. Dat zijn die versen 11 en 12 over apostelen, over profeten, evangelieverkondigers en herders, leraars. God geeft mensen om de heiligen, om de gemeente, want wij zijn de heiligen in de Bijbel. We zijn ook de gemeente om toegerust te worden. Gaven om de gemeente op te bouwen. Nu, hier zijn dan die vijf heel speciale bedieningen, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Maar zo heeft God gaven aan ons allen gegeven om de gemeente, om elkaar op te bouwen. Nu, en dat betekent dat we op weg mogen gaan naar een volwassen eenheid. Wat hier staat, dat vind ik zo'n enorm hoog doel. En dan kan je afvragen, gaan we dat ooit bereiken? Kunnen we dit eigenlijk wel bereiken? Kunnen we hier aan meewerken? Die eenheid om vlak bij Christus te zijn. Door het geloof, vlak bij Christus, kunnen we dat aan? En volle kennis staat er, volle kennis. Mannelijke rijpheid, dat betekent een enorme volwassenheid. Volwassen in het geloof. En dat is door de groei naar het hoofd. En het hoofd, dat is Christus. We kunnen dat natuurlijk niet alleen, we kunnen dat niet uit onszelf. En hoe kunnen we dat aan? En dan kom ik bij een sleutel, Efeze 5 vers 18, waar zo'n mooi beeld is. En als ik die tekst lees, dan moet ik altijd denken dat ik ooit, was ik ergens, in een restaurant. Daar kom ik niet zo vaak heen, maar ik was in een restaurant. En er was een grote glazen raam. En er was buiten iemand, die was stomdronken. En die stond daar gek te doen voor dat raam. Hij aan het kloppen op het raam, alsof hij erin wilde. En iedereen zat eigenlijk te lachen en of medelijden te hebben. Verschrikkelijk. Iemand was compleet beheerst door de drank. Hij was dronken. En hij deed dingen die hij eigenlijk nooit zou doen anders. En dat beeld, dat wordt hier gebruikt door Paulus. Wij moeten vervuld zijn met de geest. Vervuld zijn met de geest. dan gaan er dingen gebeuren die je niet voor mogelijk houdt. Dan ga je, nou vul maar in wat je al hebt meegemaakt als je gedreven wordt door de Heilige Geest. En er zijn soms hele merkwaardige dingen. God kan dingen op je hart leggen en je gaat ze doen en dan ga je zien dat God je zegent. En dat is nou heel bijzonder. Dus de Heilige Geest is de werkzame kracht in ons. Hij bewerkt het. Hij woont in ons, want hij is iemand, hij is God zelf. En hij maakt dat we in actie komen om te doen wat hier staat in de... Ik ga het niet lezen, maar dit is de samenvatting. Zie nauwlettend toe op uw levenswandel. Je moet erop toeletten. Het gaat niet vanzelf. Net zoals in het huwelijk. Het gaat niet vanzelf allemaal. Maar tracht te verstaan wat God wil voor u. En er staat dan tegenover dat beeld van door drank geleid worden. Dronkenschap. Wordt vervuld met de geest. En als dat er meer en meer is... Dan komt ook die eenheid, want je wordt door de liefde van God gedreven. En dat is eigenlijk een sleutel van die ware eenheid. Nou, dat is een hoog doel. Ik ga nog één diaatje laten zien. En dat is eigenlijk misschien wel een samenvatting. Werkt die? Ja. Onderaan staat... Het fundament van de apostelen, staat ook in Efeze 2 vers 20. En Jezus is de hoeksteen, dat is ons fundament, ons geloofsfundament. En God wijst eigenlijk een weg, Paulus wijst hier een weg, naar omhoog. Dat stelt die pijl hiervoor. Als je pas tot geloof bent gekomen, dan is het een heel nieuw begin. Er staat dat we wedergeboren zijn. Je bent als een baby. Een baby moet alles nog leren. Wij moeten ook in het begin alles leren. En dan worden wij door Paulus, door Gods woord, opgeroepen om een waardige levenswandel te gaan leiden. Nu, die pijl is eigenlijk een lijn van geestelijke groei. Geestelijke groeilijn. Als het goed is met ons, dan gaan we steeds verder omhoog. Vanuit het vervuld zijn met Gods geest, dat is een sleutel. Het vervuld zijn met Gods geest. Als je de dag begint, ik probeer dat iedere dag te doen en ik vergeet het ook soms. Dan een van mijn eerste dingen die ik bid, Heere, vul mij vandaag met uw geest. En laat de vrucht van de geest zichtbaar worden in mij. Dat is mijn eerste gebed. En dan moet de dag nog beginnen. Maar als je vervuld bent met Gods geest, dan ga je groeien. En dan groei je uiteindelijk naar Christus toe. Groeien naar Christus. Om uiteindelijk dat hoge doel te bereiken. Eenheid van geloof. En de volle kennis van de Zoon. En dan bereiken we die geestelijke volwassenheid. Wat is het geweldig als... we in gemeente steeds meer geestelijk volwassen mensen hebben. Nu, je kan misschien straks als je thuis bent vandaag een keer naar dat plaatje kijken. Dus je mag het meenemen. Dat staat ook op dat papier. En misschien moet je dan een kruisje zetten ergens. Waar sta ik ergens? Sta ik aan het begin? Ben ik al een beetje verder gekomen? Het is zo'n uitdaging. En ik hoop dat, en ik verlang dat de Efezebrief ons ook helpt om daar steeds verder in te groeien. Want die is heel praktisch. Die hoofdstukken 4, 5 en 6 die zijn heel praktisch. En die helpen ons, die bepalen ons ook bij dingen. We kunnen ook de geest bedroeven, staat er in hoofdstuk 5. Kan ook. Maar we zijn een nieuwe mens. Leef je vanuit en leef je met die nieuwe mens. Dat is geweldig. En dan ga je overwinning zien zoals Jezus een overwinnaar was. En hij wil ons ook betrekken, ook ons betrekken in die overwinning. Nou, dit is een uitdaging. Om vanuit de theorie in praktijk te brengen wat God met ons wil doen. En dan gaat het niet om de taken of zo, wat we in de gemeente allemaal doen, maar als persoon, om te groeien in volwassenheid. Dat we leren omgaan met alles wat er gebeurt in ons leven. En er zijn ook moeilijke dingen die gebeuren in ons leven. Soms is er verdriet, er zijn conflicten, er zijn botsingen tussen mensen. Maar om te leren volwassen daarmee om te gaan. En ons zo te geven aan de Heer. En te geven aan de gemeente. In liefde aan elkaar. Nou, dat is een geweldige uitdaging. En als we daarin groeien, dan worden we zeer gelukkige mensen. Amen. Zo'n moment.